Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NR3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Gödel, Escherbach en Eternal Golden Braid van Douglas Eyre. Hofstadter is een invloedrijk populair wetenschappelijk boek uit 1979, bekroond met de Pulitzerprijs. Het verbindt wiskundige logica, muziek, beeldende kunst, informatica en filosofie van de geest. De titel verwijst naar de logicus Kurt Gödel, de graficus MC. Escher en de componist Johann Sebastian Bach. Hofstadter gebruikt hun werk niet als losse voorbeelden, maar als drie vensters op dezelfde vraag hoe kunnen betekenis. Zelfbesef en intelligentie ontstaan uit onderdelen die zelf geen begrip of bedoeling hebben. De centrale gedachte is de vreemde lus, een structuur waarin een systeem op een betekenisvolle manier naar zichzelf verwijst. Het boek wisselt uitleg af met speelse dialogen, vooral tussen Achilles en de schildpad naar het voorbeeld van Lewis Carroll. Daardoor is het tegelijk een studieboek, een verzameling puzzels en een literaire compositie. Het doel is niet alleen om Gödel's stellingen uit te leggen, maar om te onderzoeken wat die ideeën kunnen betekenen voor het begrip van een ik, een geest en mogelijk kunstmatige intelligentie. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Gödel's onvolledigheid laat het verschil tussen waarheid en bewijs zien. Een inhoudelijke kern van het boek is Gödel's onvolledigheidsstelling. Hofstadter bouwt zorgvuldig op naar het inzicht dat een voldoende krachtig formeel systeem grenzen heeft. Zo'n systeem bestaat uit symbolen, regels en afleidingen. Binnen die regels kunnen veel uitspraken worden bewezen. Maar Gödel liet zien dat er, onder bepaalde voorwaarden, uitspraken over getallen bestaan die waar zijn zonder dat ze binnen het systeem zelf bewijsbaar zijn. De beslissende stap is zelfverwijzing. Gödel ontwikkelde een manier om uitspraken en bewijzen als getallen te coderen. Daardoor kan een formele uitspraak in feite iets zeggen over haar eigen bewijsbaarheid. Hofstadter benadrukt dat dit geen simpel taalspel is en ook niet betekent dat alle logica faalt. Het laat juist zien dat bewijs altijd afhankelijk is van het gekozen formele kader. Wie een uitspraak vanuit een ruimer perspectief als waar ziet, gebruikt daarbij middelen die niet volledig binnen het oorspronkelijke systeem liggen. Dit onderscheid tussen waarheid en formele bewijsbaarheid is belangrijk voor de rest van het boek. Het voorkomt de verleiding om intelligentie te beschouwen als alleen het mechanisch volgen van regels. Tegelijk waarschuwt Hofstadter tegen de omgekeerde, al te snelle conclusie dat Gödel's resultaat automatisch bewijst dat menselijke geesten niet mechanisch kunnen zijn. De stellingen bieden vooral een precies voorbeeld van hoe zelfverwijzing onverwachte beperkingen en nieuwe niveaus van betekenis voortbrengt. Tweede, de vreemde lus verklaart hoe een ik uit niveaus van processen kan ontstaan. Hofstadters bekendste begrip is de vreemde lus. Daarmee bedoelt hij geen gewone cirkelredenering, maar een patroon waarin verschillende beschrijvingsniveaus zo in elkaar grijpen dat een systeem uiteindelijk weer bij zichzelf uitkomt. Een zin die indirect over zichzelf spreekt is een logisch voorbeeld. Een afbeelding waarin handen elkaar tekenen, zoals bij Escher, maakt een verwant patroon zichtbaar. Voor Hofstadter is dit idee relevant omdat de mens bestaat uit fysieke onderdelen, zoals neuronen en moleculen, die op zichzelf geen persoon of ik lijken te bevatten. Toch ervaren mensen zichzelf als een samenhangend individu dat herinneringen heeft, betekenissen begrijpt en beslissingen neemt. Zijn voorstel is dat dit ik niet hoeft te bestaan als een apart, geheim onderdeel in de hersenen. Het kan ontstaan als een stabiel patroon op een hoger organisatieniveau. Lage niveaus leveren de fysieke processen, terwijl hogere niveaus begrippen, symbolen en zelfmodellen bevatten. De relatie werkt bovendien terug. Een gedachte of doel is niet los van neurale activiteit, maar kan wel een bruikbare en werkelijke verklaring zijn van wat een persoon doet. De vreemde lus moet daarom niet worden opgevat als een volledige technische theorie van het brein. Het is een denkkader voor emergentie, de mogelijkheid dat betekenisvolle patronen ontstaan uit betekenisloze elementen. Daarmee verschuift de vraag van waar het ik precies zit naar hoe een systeem rijk genoeg kan worden om zichzelf te representeren en op die representatie te reageren. Ten derde, Bach's fuga's en Escher's prenten maken abstracte structuren hoorbaar en zichtbaar. De verwijzing naar Bach en Escher is meer dan een aantrekkelijke titel. Hofstadter gebruikt hun werk om te laten zien dat dezelfde abstracte structuren in verschillende media kunnen verschijnen. In Bach's fuga's keert een muzikaal thema terug in andere stemmen, toonhoogten en omkeringen. De luisteraar herkent een samenhang, ook wanneer de noten niet letterlijk identiek zijn. Bij Escher ziet de lezer vergelijkbare ideeën in beelden van oneindige trappen, elkaar scheppende handen en vormen die geleidelijk in andere vormen veranderen. Zulke werken tonen herhaling, symmetrie, recursie en verschuiving van perspectief. Hofstadter noemt de herkenning van structurele overeenkomsten, isomorfisme, een bron van betekenis. Betekenis zit dus niet uitsluitend in afzonderlijke tekens of noten. Zij ontstaat wanneer iemand een patroon op het ene niveau herkent en ermee kan verbinden met een patroon elders. Dat is ook relevant voor denken en taal. Een woord heeft geen betekenis door zijn fysieke klank alleen, maar door de relaties die mensen ermee leggen in een netwerk van begrippen en ervaringen. Bach en Esser helpen Hofstadter om dit zonder louter technische taal te demonstreren. Hun werk laat voelen dat strenge regels creativiteit niet uitsluiten. Integendeel, transformaties binnen regels kunnen verrassend rijke structuren opleveren. De vergelijking heeft wel grenzen. Een fuga, prent en formeel bewijs zijn niet hetzelfde soort object. Hofstadters punt is subtieler, ze kunnen overeenkomstige organisatieprincipes belichamen. En juist die principes zijn van belang voor zijn onderzoek naar cognitie. Ten vierde, de Achilles- en Schildpad-dialogen voeren de ideeën uit in hun eigen vorm, een onderscheidend kenmerk van Gödel-Escher. Bach is de afwisseling tussen analytische hoofdstukken en dialogen met Achilles en de Schildpad. Deze personages zijn ontleend aan Zeno's paradox en aan Lewis Carroll's dialoog What the Tortoise Said to Achilles. Hofstadter laat hen discussiëren over logica, betekenis, muziek, machines en paradoxen. De dialogen zijn niet slechts luchtige onderbrekingen naar moeilijke uitleg. Hun opbouw weerspiegelt vaak het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Sommige bevatten genus te verhalen, woordspelingen, zelfverwijzende situaties of variaties op een muzikaal patroon. Zo ervaart de lezer een idee voordat het in meer formaltele termen wordt ontleed. Deze vorm past bij Hofstadters hoofdthema. Als de inhoud over recursie gaat, kan de tekst zelf recursief georganiseerd zijn. Als een hoofdstuk gaat over niveaus van interpretatie, kan een dialoog de lezer laten wisselen tussen een letterlijk en een hoger niveau van lezen. De methode heeft een didactisch voordeel. Abstracte problemen worden concreet gemaakt door misverstanden, grappen en gesprekken waarin aannames zichtbaar worden. Tegelijk vraagt zij actieve aandacht. Een dialoog kan meer betekenen dan de directe handeling van de personages doet vermoeden. Voor lezers die vooral een rechte technische uitleg zoeken, kan dit omslachtig of verwarrend voelen. Maar voor het boek als geheel is de vorm essentieel. Hofstadter betoogt niet alleen dat vorm en betekenis elkaar kunnen beïnvloeden. Hij construeert een boek waarin de organisatie zelf deel van het argument is, zoals contrapunt in een fuga. Tot slot, formele regels, intelligentie en kunstmatige intelligentie blijven bewust openvragen. Het boek onderzoekt of een systeem dat formele regels uitvoert, betekenis en intelligentie kan voortbrengen. Hofstadter gebruikt voorbeelden uit logica, computers, genetica en collectieve systemen om het verschil te verduidelijken tussen onderdelen en het niveau waarop een geheel wordt begrepen. Een afzonderlijk neuron denkt niet zoals een persoon denkt. Toch kan een netwerk van neuronen volgens een materialistische benadering mentale processen dragen. Op vergelijkbare wijze voert een computer op laag niveau elementaire bewerkingen uit, terwijl een programma op hoger niveau symbolen en relaties kan manipuleren. Hofstadter verzet zich daarmee tegen het idee dat betekenis alleen mogelijk is wanneer er een onstoffelijke ziel of externe uitleggever aanwezig is. Tegelijk is hij niet tevreden met de gedachte dat elk programma dat regels volgt daarom al begrijpt wat het doet. De cruciale kwestie is welke organisatie, symbolische rijkdom en zelfreferentiële terugkoppeling nodig zijn voor een werkelijk betekenisvol niveau. Deze discussie maakt het boek nog steeds relevant voor hedendaagse AI, maar het biedt geen eenvoudige voorspelling of recept voor bewuste machines. Moderne systemen kunnen indrukwekkende taken uitvoeren zonder dat daarmee de filosofische vraag naar begrip, subjectieve ervaring of zelfbesef is opgelost. De waarde van Hofstadters aanpak ligt juist in die zorgvuldigheid. Hij dwingt de lezer onderscheid te maken tussen een systeem dat resultaten produceert, een systeem dat representaties gebruikt en een systeem dat wellicht een model van zichzelf kan vormen. Daardoor blijft het debat over geest en machine meer dan een strijd tussen optimisme en pessimisme. Concluderend, Gödel, Escher, Bach is geschikt voor lezers die bereid zijn tijd te nemen voor moeilijke, maar invloedrijke vragen over logica, creativiteit, bewustzijn en computers. Enige belangstelling voor wiskunde helpt, vooral bij de hoofdstukken over formele systemen en Gödels bewijs. Een specialistische vooropleiding is echter niet noodzakelijk, omdat Hofstadter veel ideeën via analogieën, puzzels, muziek en dialogen benadert. Wie een snelle inleiding tot kunstmatige intelligentie of filosofie van de geest zoekt, vindt waarschijnlijk toegankelijkere en actuelere boeken. Wie juist wil begrijpen waarom deze onderwerpen met elkaar verbonden kunnen zijn, heeft aan dit boek veel meer dan een overzicht. Het scherpt het vermogen om niveaus van uitleg uit elkaar te houden. Een neuron is niet hetzelfde als een gedachte, een formeel bewijs is niet hetzelfde als waarheid en een patroon is niet identiek aan de materie waarin het verschijnt. Dat zijn bruikbare onderscheidingen, ook buiten de logica en informatica. Wat het boek onderscheidt van vergelijkbare werken is de vorm. Veel boeken leggen cognitiewetenschap uit vanuit één vakgebied. Hofstadter laat logica, Bach's contrapunt, Escher's visuele paradoxen en literaire spelvormen elkaar wederzijds verduidelijken. De stijls is soms veelijzend en bepaalde discussies over AI dragen duidelijk de sporen van hun tijd. Toch blijft de centrale methode uitzonderlijk, niet alleen vertellen dat zelfverwijzing en emergentie belangrijk zijn, maar de lezer die structuren laat herkennen in verschillende domeinen. Daardoor is het boek zowel een historisch eikpunt als een blijvende oefening in nauwkeurig denken. Als je ons wilt steunen, Douglas R. Hofstadter, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.